Onze hulp is in uw naam, o Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen het werk wat uw hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 116, vers 1, God heb ik lief. Tweede vers, ik lag gekneld in banden van de dood. Het derde, och Heere, och wie mijn ziel door u gered. En het vierde, de eenvoudige, wil God steeds schade slaan. 1, 2, 3 en 4 van Psalm 116. Doen wij vanmorgen in gemeenschap en in verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden. Belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder spreken met mij. Ik geloof in één God. De Almachtige Vader. Schepper des hemels en der aarde. Van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en de derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En een heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten wij samen bidden. Wij zongen, Heere, en onze God ontfermt zich op het gebed. En als wij ook nu tot u komen, komen wij omdat u zelf gezegd hebt: zoek mijn aangezicht. En wij zoeken uw aangezicht, Heere. Als wij nu gekomen zijn hier in uw huis, omdat u ons geroepen hebt. U hebt ons hier gebracht. En u doet ons verbonden zijn met alle die in de huiskamers met ons meebidden. En straks meeluisteren. Omdat u ons wilt ontmoeten als uw gemeente. En we bidden, Heere, dat het werkelijk ook vanmorgen tot een gezegende ontmoeting mag komen. Als het kruis deze dienst opnieuw zal worden opgericht, dat wij dan geen voorbijgangers zullen zijn zoals er zoveel waren op Golgotha, die het wel allemaal aanzagen, hun hoofd schudden, even stilstonden en weer doorliepen. O Heere, geef dat wij vanmorgen stil mogen staan, zoals die hoofdman eenmaal die stond tegenover het kruis. En toen hij alles gezien en alles gehoord had, toen riep hij het uit: waarlijk, deze mens was Gods Zoon. Wij danken u, Heere, voor dat grote offer wat u hebt willen brengen. Het was niet het offer van een mens, maar het was het offer van u, o Zoon van God. En daarom heeft uw offer oneindige kracht en is het van oneindig grote waarde. Het is genoeg, Heere, om de zonde van de hele wereld te verzoenen. En hoef ook vanmorgen niemand te wanhopen. En geef ook dat er ook niemand zal zijn die zal wanhopen aan uw genade. Of die aan uw genade zal vertwijfelen. O Heere, de zwartste en de hardnekkigste zonden worden weggewassen door uw bloed. En wij danken u, Heere, dat ook in deze diensten dat bloed der verzoening mag druppen. En laat het dan druppen, Heer, op verslagen harten, op verbroken harten. En wilt u onverbroken harten en harde harten zacht maken en verbreken. O Heere, bekeer alle die nog onbekeerd zijn. En breng terug degene die weggedwaald zijn. En wilt u het geloof versterken en verlevendigen bij wie het is ingezonken. Er kunnen weer zoveel dingen zijn in ons leven, Heere, die ons neerdrukken. Die een scheiding hebben gemaakt tussen u en ons. Heere, en dan worden wij het wel gewaar. Wij komen erachter dat wij uit eigen kracht niet terugkomen. Maar dan mogen wij toch verwachting hebben van u, die grote herder der schapen. Dat u de dwalende schapen achterna gaat. En dat u ze weer zoekt en roept. O Heere, doe het ook vanmorgen. Laat uw woord zo een levend en krachtig woord zijn. En geef aan ons allen, de ouderen, maar ook de jongeren, ook de kinderen vanmorgen in de kerk. Een hart dat naar u mag luisteren, naar u mag horen. En dat het mag zijn ook vanmorgen, zoals wij dat zongen. Keer mijn ziel. Tot uw rusten weder, gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan, dat wilt u toch doen, Heere, hier in uw huis, onder de verkondiging van uw woord. En dan leggen wij deze dienst in uw handen. En we bidden, Heere, dat uw naam zal worden groot gemaakt en dat u ook in deze dienst alle lof en eer ontvangen zal. En dat het mag zingen in ons hart als antwoord op de prediking. O gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Heren, wij kunnen dat zelf niet maken, maar onze hoop, onze verwachting is van u alleen. Zegen ons alle, Heren, zoals we hier samen zijn. We bidden voor heel de gemeente. Alles wat wij ook met ons meedragen, met ons meenemen. Aan ziekte, aan rouw, aan verdriet, aan eenzaamheid, aan pijn. Maar geef ook, Heren, dat wij al uw zegeningen niet zullen vergeten. En dat wij ook door zorgen die er in ons leven kunnen zijn, dat dat geen schaduw zal werpen over al het goede wat u in ons leven geeft. Ja, Heren, en u bent ook bij macht, Heren, om juist de dingen die tegen ons lijken en die wij moeilijk en zwaar vinden, maar om die te laten meewerken ten goede, o Heren, doe ons zo op uw hoop en leer het van u verwachten. Heren, wij bidden voor de gemeente, voor de kerkenraad, ook voor onze vriend en broeder, dominee Bakker, met zijn vrouw en ook massaal, Heren, zegen ze en wil ze gebruiken ook hier in uw dienst. En wees ons zo alle nabij, ook als dienaren van het woord. En dat wij maar één groot verlangen zullen kennen, Heren. En wilt u dat steeds ook weer aanwakkeren. Om het kruis omhoog te houden. Om niets anders te willen prediken dan Jezus Christus. En die gekruist, die ene naam die onder de hemel gegeven is. En dat aan velen, ja kon het zijn allen, die naam aanroepen. En die de naam zal aanroepen, die zal zalig worden. We bidden ook voor de andere kerken hier op dit dorp. Heer, wil daar ook wonen met uw genade. We bidden voor uw wereldwijde kerk. Breek het rijk van de duisternis, het rijk van de leugen, het rijk van de vos der duisternis af. En bouw uw koninkrijk op. Onze ogen zijn op u, Heere. Hoor en verhoor ons. In de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Wiens bloed reinigt van alle zonden. En aan wiens rijk geen einde zal zijn. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 19, vers 17 tot en met vers 30. Johannes 19 vanaf vers 17 tot en met vers 30. En dan horen wij het woord van God als volgt. En hij, dat is Jezus, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis, en er was geschreven, Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. En dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. En de overpriesters dan, de Joden, zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten 4 delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkaar: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, van wie die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden, die zeggen: zij hebben mijn kleder onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, Clopas vrouw, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zei tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam de discipel haar in zijn huis. En hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, omdat de schrift zou vervuld worden, zei: mij dorst. En er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik en omlegden die met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zei hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Amen. De tekst voor de prediking is Johannes 3, vers 16. Johannes 3, vers 16. Deze woorden: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Er zijn nu 3 collecten. De eerste is voor de eredienst en pastoraat. De tweede voor kerkvoogdij. En de derde is voor het solidariteitsfonds. En wij gaan zingen uit Psalm 25. Het 4e vers: zere goedheid kent geen palen. God is rechter, zal hij door onderwijzing hij die dwalen brengen in het rechte spoor. En het 5e: loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paam. Psalm 25, vers 4 en vers 5. Ik denk dat er heel veel kinderen zijn vanmorgen die de tekst uit hun hoofd kennen. Klopt dat? Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Op het eerste gezicht, gemeente, lijkt de tekst geen moeilijke woorden te bevatten. Moeilijk is misschien dat woord verderven. Wat betekent dat? Verloren gaan. Ga ik verloren als ik de Heer Jezus niet ken? Verloren gaan. En dan wat de Bijbel daar allemaal over zegt. Is wel moeilijk om daar eerlijk mee om te gaan vanaf de preekstoel. Nog moeilijker is het tijdens een bezoek als je zo één op één tegenover elkaar zit. Om ermee om te gaan in de opvoeding. Om ermee om te gaan in de binnenkamer met het oog op mijzelf. Doet u het? Dat je daarmee bezig bent met dat woord verderven, verloren gaan. Of vind ik dat een moeilijk woord? Dat ik liever oversla. Dat doen wij, hè? Instinctief. Wij zitten zo in elkaar, gemeente, dat wij zo'n naar woord als verloren gaan, dat wij dat parkeren. Niet ontkennen. Maar dat wij er wel zo mee omgaan, dat wij er niet onrustig door worden. He, wij hebben zo onze verdedigingsmechanismen, psychisch zitten wij zo in elkaar, dat wij dingen die wij lastig vinden, die wij moeilijk vinden, die wij naar vinden, om die proberen te neutraliseren, die wat aan de kant te schuiven, om er zo mee om te gaan dat we er wel mee kunnen leven. Daarom niet te veel eraan denken. Het is nog niet zo ver. We moeten immers ook wel van het leven kunnen blijven genieten. Terwijl onze ziel niet gered is. En de dominee, die mag er in de preek gerust ook wel wat over zeggen. Dat moet hij ook wel doen, want het staat in de Bijbel. Maar hij moet er niet zo over preken dat het mij echt onrustig maakt. Moeilijk woord, hè? Verderven, verloren gaan. Om de werkelijkheid daarvan eerlijk onder ogen te zien. En om zo'n woord naar je toe te laten komen. Nog moeilijker, gemeente, wordt het als we eraan denken dat het zo echt zal zijn, hè? Als wij de Heer Jezus niet lief hebben en als wij hem niet kennen, dat wij dan verloren gaan. Waarom? Nou, als je Johannes 3 verder leest, in vers 17 en vers 18, dan lezen we woorden als veroordelen. Veroordelen, dat heeft te maken met de rechter. Rechtspraak. Vonnis. Samengevat zegt de Bijbel dat wij verdienen om verloren te gaan. En dat is geen lot dat ons treft, maar dat is een straf op onze zonde. Wij zijn al veroordeeld. Ook al probeer ik het een plek te geven. om er niet aan te denken met het oog op mijn kinderen, als ze nog niet verzoend zijn. Dat ze dan naar de hel zullen gaan als ze zo zouden sterven. Mijn buurman, mijn collega, ik. Kan dat? Dat ik nu op weg ben naar de hel? Dat kan toch niet waar zijn? En dan verdiend? Alle ouders die hier in de kerk hun kindje hebben laten dopen, hebben daarop ja gezegd. Of gij niet bekend en beleid dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Behalve onze erfzonde hebben wij, als wij ouder geworden zijn, onze dadelijke zonde die wij metterdaad gedaan hebben en doen, nagelaten wat God in zijn woord zo duidelijk geboden heeft en gedaan wat hij zo duidelijk verboden heeft. Misschien niet echt in uitspattende zonde, maar God niet geëerd, hem niet die plaats gegeven die hij verdient, hem niet lief gehad. Dan verdien ik de hel, dat zegt de Bijbel. De Bijbel zegt, de hele wereld is verdoemelijk voor God. Maar hebt u gezien in de tekst dat er een klein woordje voor staat, voor dat woordje verderven, verloren gaan, het woordje niet. Niet verloren gaan. Moeilijk te begrijpen, hè? Niet verloren gaan. Weet je voor wie dat moeilijk te begrijpen is? Voor een jongere vanmorgen die geprobeerd heeft, toen die dat verderf op zich af voelde komen, dacht aan de hel, en dat hij het ermee eens geworden is. En eerlijk gezegd heeft, ja Heer, als u dat maar zou doen, ik verdien het wel. En dan niet verloren gaan, niet verderven. Hoe kan dat? Je hebt van alles geprobeerd. Je hebt geprobeerd je leven te verbeteren. Ging het? Nee, ik had zulke voornemens, maar er kwam steeds weer niks van terecht. Ik viel steeds weer in die zonde waar ik zo tegen streed. Ik schoot telkens weer tekort in ernst en in Bijbel lezen, in liefhebben. Het ging niet. Ik redde het niet. En dan niet verloren gaan? Dat is moeilijk. Ja, niet moeilijk om te aanvaarden. Maar wel moeilijk om te begrijpen. Omdat het zo groot is. Niet verloren gaan. Hoe kan dat? Ja, dat vinden wij in de tekst. Als wij deze bekende tekstgemeente langzaam lezen en langzaam horen, dan blijkt deze tekst vol verrassingen te staan. Luther heeft gezegd dat iedere christen deze tekst minimaal één keer per dag hardop voor zichzelf moet opzeggen. Niet verloren gaan, omdat God zijn zoon gegeven heeft. Goede Vrijdag. God heeft gegeven. God die algenoegzaam is in zichzelf. Dat betekent dat God ons absoluut niet nodig heeft om door ons nog gelukkiger te worden. God is volkomen gelukkig in zichzelf en hij heeft niets buiten zichzelf echt nodig. Wij wel. Wij mensen, wij hebben echt anderen nodig om gelukkig te zijn, hè? Stel je voor dat je echt helemaal alleen hier op Hardingsveld zou wonen of in Sliedrecht. Het hele dorp leeg, je zou hier alleen wonen. Alleen in deze wereld, dat zou verschrikkelijk zijn. Wij hebben een ander nodig. Om gelukkig te zijn. En wij hebben vooral God nodig om gelukkig te zijn. Hoe komt dat? Nou, omdat wij niet volzalig zijn in onszelf. Wij zijn zelf zo armetierig, zo hulpeloos, zo hulpbehoevend. Wij hebben anderen nodig. Wij hebben vooral God nodig om gelukkig te zijn. God niet. En toch heeft God zijn zoon gegeven. Uit oneindige barmhartigheid God. Die zo heilig is. Dat het hem echt moeite kostte om de wereld die hem zo tegenstaat. God wordt werkelijk moe van de zonde, gemeente. En hij moet zijn woede onderdrukken. Dat bedoelen we met het woord langmoedigheid. Dat betekent letterlijk, God houdt zijn toren in. Hij zou moeten ontvlammen. Maar hij onderdrukt zijn woede. En dat al zo lang. Het is verdiend niet dat God de wereld zou redden, maar dat hij de wereld zou verdoemen. Het gaat hier niet over een koning of een president, hè? Van een of ander land. Maar het gaat hier over de levende God, voor wie de hemel te klein is en de aarde is te klein om hem te bevatten. Hij, die grote God, die wij hier op aarde zo keer op keer beledigen, kwetsen. Hij heeft ons gemaakt, hè, geschapen, opdat wij voor hem zouden leven. En alles was ervoor, ik vertel u geen nieuwe dingen, gemeente, alles was ervoor, hè, in het paradijs, dat wij God zouden loven, prijzen, dienen, gehoorzamen. Het was er zo goed in het paradijs en de mens had alles. En toch is er argwaan gekomen. En bij Adam en Eva is die vraag opgekomen, zou God wel echt heel goed zijn? Heeft God wel echt het beste met ons voor? En ze hebben van de vrucht genomen. En gegeten. Toen is die band gebroken. En sindsdien, gemeente, hebben wij als kinderen van Adam en Eva hele harde, slechte gedachten van God. Er leeft zelfs weerstand bij ons richting God. Wij moeten God niet. En we verlangen niet eens naar hem terug. Een mens wil dat vanuit zichzelf niet. En wat doet God? Hij liet de wereld los. En hij liet zwavel en vuur regenen. En God zei, hier heb je de bliksem, hier heb je de donder, hier heb je het vuur van mijn toren. Nee, de tekst zegt iets anders. Hij had lief. De wereld die God van de troon wilde hebben en zei erop. Hij had lief. Hoe? Ik zal het proberen te laten zien, gemeente. Had God de wereld zo lief? Of zo lief? Of zo lief? Hij had de wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat wordt je enige geboren gemeente. Dat geeft een hele diepe klank en kleur aan de tekst. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Er staat niet, al zo lief heeft God zijn volk gehad. Ik geloof, gemeente, in Gods bijzondere liefde voor de uitverkoren kerk. Maar daar gaat het hier in de tekst niet in de eerste plaats over. Hier gaat het over Gods liefde voor heel de wereld. Zonder uitzondering. Nee, God heeft de zonde van de wereld niet lief. Maar hij heeft hun ziel, hun lichaam, hun leven wel lief. God heeft de wereld niet zo lief gehad dat uiteindelijk alle mensen zullen zalig worden. Maar hij heeft de wereld wel zo lief gehad dat hij aan deze wereld zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God stelt zijn zoon beschikbaar aan heel de wereld. En iedereen, of je nou moslim bent, of boeddhist, of atheïst, of iedereen mag van hem gebruik maken. Het is niet zo, gemeente, wat wel eens gedacht wordt, dat God zich alleen maar zou bekommeren over de uitverkorenen. Ik lag een prachtige opmerking bij Calvijn die zegt, Christus bezigde algemene uitdrukkingen, zoals de wereld. Een ieder die in hem gelooft. Hij gebruikte algemene uitdrukkingen om alle zonder onderscheid uit te nodigen. Om deel te nemen aan dit leven. En om alle verontschuldigingen van ongelovigen af te snijden. Het was de liefde van de Vader voor de wereld. Waardoor hij zijn enige geboren zoon gaf. Tegen Abraham zei God, doe uw zoon geen kwaad. Toen Abraham Isaac wilde offeren. Maar God gaf zijn zoon wel. Voor de wereld. Kom gemeente. Laten wij vanmorgen naar Golgotha gaan. En daar zien wij wat in de tekst staat. Daar zien wij de liefde van God. Daar op het kruis is God zichtbaar. De Heer Jezus heeft gezegd, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Daar hangt de enige geboren Zoon van God. Jezus hangt daar als mens. Maar zijn Godheid is niet van zijn mensheid te scheiden. Hij is de enige geboren zoon. Hij is van eeuwigheid voortgebracht. Hij is gelijk aan de Vader. Hij is God. De enige geboren zoon. Kan een vader een zoon geven? Kan een moeder het? Nee, gemeente, hoe komt dat? Omdat God aan een vader en een moeder zoveel ouderliefde heeft gegeven. Dan een rechtgeaarde vader en rechtgeaarde moeder alles voor haar, voor zijn kind over heeft. Zoals die vader, toen hij hoorde dat zijn zoon kanker had, 33 jaar. Dat hij zei, ik wou dat ik het had. Ik was 2 weken geleden op bezoek bij een man in de gemeente. 10 jaar geleden zijn vrouw verloren en hij had een goed huwelijk. Hij was zo verdrietig daarover ook. Maar 5 jaar geleden heeft hij zijn oudste dochter verloren. En hij zei tegen mij, dominee, ik heb dat zelf niet uit ervaring, weet ik dat. Maar hij zei dat. Hij zegt, dominee, dat mijn vrouw stierf, dat was verschrikkelijk. Maar een dochter. Wat moet de vader gevoeld hebben? Toen toen hij zijn zoon overgaf in de handen van Judas? In de handen van Caiaphas? In de handen van Pilatus? In de handen van de duivel? Een speelbal die met de Heer Jezus konden doen wat ze wilden? Hij gaf zijn zoon over in onze verdoemenis. En gemeente, ik ga het maar niet proberen vanmorgen, maar wij zijn zo beperkt, wij zijn zo aards, wij kunnen dat nooit bevatten. Misschien is het beter, gemeente, om nu even stil te worden. Wat een wonderlijke ruil, hè? God gaf zijn zoon voor de wereld. Wat God lief had, leek hij te haten, zijn zoon. En wat hij moest haten, had hij lief. De wereld. Johannes 3, vers 16 brengt ons vanmorgen op Golgotha. Daar zien wij Gods liefde, daar zien wij Gods woede, Gods toren. Daar zien we zijn barmhartigheid, daar zien wij zijn rechtvaardigheid, tegelijk in het kruis. God die ons haat vanwege onze zonde. En tegelijk heeft hij ons lief. Ik kan het niet beter zeggen, gemeente, dan zoals het in het avondmansformulier staat. Dat begint met Gethsemane, hè? De last van de toren van God drukte hem het bloedig zweet uit. Het vooruitzicht van de hel, het verloren gaan voor de schapen, dat heeft de Heer Jezus zo benauwd. Het vooruitzicht alleen al. Toen de discipelen de Heer Jezus terug zagen komen, toen hij gebeden had, toen zagen ze zijn gezicht en zijn armen en zijn handen vol met korsten van geronnen bloed. En de zoon wilde dat. Uit liefde tot zijn vader. Hij had de vader zo lief. Hij wilde zijn vader altijd in alles gehoorzaam zijn. En daar hebben wij onze zaligheid aan te danken, gemeente. Hij werd gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Hij werd onschuldig veroordeeld opdat wij in het gericht van God zouden worden vrijgesproken. Ja, hij liet zijn gezegend lichaam aan het kruishout hechten. Opdat het handschrift van onze zonde daaraan gehecht zou worden. Hij heeft de vervloeking op zich geladen, opdat hij ons zou vervullen met zijn zegeningen. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel toen hij riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Bij het kruis, gemeente, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Het kruis. Maar de hel. Die put. Spurgeon, die was 8 jaar oud en toen was hij bij zijn opa. En ze hadden gegeten en na het eten las zijn opa uit de Bijbel en toen las hij uit Openbaring over de hel. En toen zei Spurgeon, opa, wat is dat? En toen zei de opa van Spurgeon, jongen Charles, dat is een hele diepe put. Charles, en je ziel valt erin. En ze valt dieper. Altijd dieper. 1000 jaar. Is dan die ziel aan de bodem, opa? Zal het dan niet ophouden met vallen? Nee, zei zijn opa, al ben je 1 miljoen jaar gevallen, dan ben je nog niet bij de bodem. Want in die put zit geen bodem. En Jezus is daarin gegaan. Niet lichamelijk, maar geestelijk. Hij heeft de hel ervaren, 3 uren. Het was voor hem een eeuwigheid. Waar de tijd ophield. En dat de Vader de Zoon daaraan overgaf. Voor de wereld. En dat de Zoon in die put afdaalt. Is u wel eens opgevallen, hè? Aan het kruis uitte de Heer Jezus geen klachten, hè? Hij was zo moedig, zo geduldig. 1 keer heeft hij geklaagd. Toen klonk het. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De Vader had zijn Zoon lief. De Vader is daar nooit mee opgehouden. Hij heeft niet getornd over de Zoon. Maar hij heeft wel getornd over de zonden die op zijn Zoon lagen. Hij had zijn Zoon, bij wijze van spreken, het allermeeste lief toen hij daar hing aan het kruis. Daarom heeft de Vader mij lief gehad, omdat ik mijn leven afleg. Maar de Vader heeft alle tekenen van zijn liefde ingehouden. God die voorheen zijn licht was, was nu duisternis. Hij was daar voor zijn gevoel zonder God. Hij voelde wat veroordeeld te ondervinden als de rechter straks zal zeggen, ga weg van mij. Gij vervloekte in het eeuwige vuur. Hij werd overgegeven om onze ongerechtigheden te dragen. Gemeente, ik ben als een kind dat een steentje gooit in een hele diepe put. Waarin geen bodem is. Dit lijden kunnen wij niet peilen. De toorn, de woede van God over de zonde, die is zo groot. Eerder ze ongestraft te laten, heeft hij ze gestraft aan zijn Zoon. Waarom? Om ons gemeente op een eerlijke manier zalig te kunnen maken. Niet door over onze zonde straks heen te stappen, dat kan God niet. Maar op een eerlijke manier te vergeven. Hier leren wij de toorn van God kennen, gemeente. Het kwam over de Zoon. Hier leren wij Gods liefde kennen. Het kruis. Opdat een ieder die in hem gelooft. Er staat eigenlijk, opdat een ieder in hem gelovende. Het gaat altijd maar door. Het is niet zomaar een keer een moment, toen ben ik gaan geloven, dat was dat moment toen. Het is steeds. Het is net liefhebben, hè? Als je iemand liefhebt, dan zeg je niet nou, die ben ik toen een keer, die heb ik lief gehad en ja, dat was een moment toen. En nee, echte liefde, dat gaat steeds door. De liefde kan soms wel slapen. Dat is de liefde niet in beoefening, maar er is wel liefde. Zo is het ook het geloof. Het geloof kan soms wel slapen. En als mijn geloof slaapt, gemeente, dan heb ik geen vreugde, dan is er geen blijdschap, dan is er geen vrede, dan is er geen verwondering. Maar dagelijks hem aangrijpen. Op hem blijven zien, daarom brengt de Heer ons steeds onder zijn woord in zijn huis. Ik kan nooit genoeg van hem horen. Ik kan nooit genoeg over hem weten, geloven. God heeft het niet overal gelaten aan ons gemeente. Een eigen weg te kiezen naar de hemel. Hij heeft 1 weg aangewezen. Geen volwassene kan zalig worden zonder geloof. Hoe kleine baby's zalig worden, dat kunnen we met een gerust hart aan God overlaten. Maar volwassenen, er is maar 1 weg. Het geloof in de Heere Jezus Christus. Wat is geloven? Nou, in het dagelijks spraakgebruik zeggen wij geloven, dat is dat je overtuigd bent dat iets waar is. Zo geloven bijvoorbeeld moslims dat Jezus ook echt geboren is en dat hij geleefd heeft. Maar geloven dat is nog niet hetzelfde als geloven in. Geloven in, dat is hem vertrouwen. Hem kennen. Hem lief krijgen. Hem aan, ja, overgeven aan hem. Hem kiezen als je zaligmaker. Het is je laten dragen. Wanneer doe je dat? Als je zelf niet meer lopen kunt. Als je zelf niet meer redden kunt. Geloven. Dat is dat wij geloven, weten dat wij de zaligheid niet vinden bij onszelf, maar buiten ons in Jezus Christus. En dan wordt niet alles op één dag geleerd. Er is ontwikkeling. Klein geloof. Klein vertrouwen. Groot geloof. Dat denkt heel klein van zichzelf, maar dat denkt wel heel groot van de Heer. Er staat niet op dat een ieder die een goed hart heeft. Of een ieder die over zichzelf tevreden is. Nee, op dat een ieder die in hem gelooft. En dan is het woord wereld in onze tekstgemeente juist voor een aangevochtene een geweldige troost. Als je nou dacht dat je heilig moest zijn om in de Here te mogen geloven. En dat je bijvoorbeeld goed moet kunnen bidden om in de Here te mogen geloven. Stel je voor dat er had gestaan, al zo lief heeft God zijn volk gehad. Maar als je nou vanmorgen niet durft te rekenen bij dat volk van God, omdat je zoveel bij jezelf tegenkomt dat je zegt, ja, maar dat past niet bij het volk van God. Wat de bemoediging dan, hè, dat er in de tekst staat, al zo lief heeft God de wereld gehad. Want de gelovige gemeente die heeft zo'n last van wantrouwen. Hij blijft daarvan last houden. En als hij ziet op zichzelf, ik ben niet heilig genoeg. Je zou kunnen denken, ja, Petrus, die zou dat mogen geloven. Al zo lief heeft God mij gehad. En dan Paulus, maar ik. Er is een prachtige preek van Luther over deze tekst. En weet je wat hij zegt? De Heer Jezus is niet gekomen voor de duivel, of voor de dieren, voor de varkens. Maar voor de mensen. Hij zegt, voelen ze aan je neus. En trekken ze aan je oren. Je bent toch mens? God gaf zijn zoon niet aan de duivel, maar hij gaf hem aan de mens. In hem geloven. Hoe doe je dat? Een gemeente, wie het probeert uit zichzelf in eigen kracht, die komt er wel achter dat hij het niet kan. O dominee, dus je moet er maar afwachten. Afwachten totdat het je een keer gegeven wordt. Nou zet u ons voor een etalage met mooie spullen. Maar er zit een hele dikke ruit tussen. Wij kunnen er niet bij. Als ik er nou niet bij kan, hoe kan ik het krijgen? Kan ik het zelf niet? Moet het van God komen? Dat zet er een domper op. Want als het van God moet komen, dan ben ik niet helemaal zeker of ik het dan wel krijg. Als het van mijn beslissing zou afhangen, of ik zou geloven, dan zou ik nog verwachting hebben. Als ik zelf zou kunnen geloven, dan had ik het al lang. Of heb je ontdekt dat je hoort bij diegene waar het in vers 19 over gaat, Johannes 3 vers 19, mensen die de duisternis liever hebben dan het licht. Of Johannes 1, hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Gemeente, hebt u het ervaren? Weet u het? Als geloven van ons zou afhangen. Wij gaan het onszelf echt niet geloven. Gelukkig is het een gave van God. Het komt bij God vandaan. En dan kan niemand het tegenhouden. Wat gelukkig. Ik zal u vertellen.
over een meisje. Was 12 jaar oud. Ze woonde in Wales. Engeland. Ze heette Jenny. En ze waren zo arm bij haar thuis. Ze woonde niet eens in een gewoon huis. Ze woonde meer in een hut. En haar vader en moeder, er was geen Bijbel in huis, die leefde zonder God. Maar er was een buurvrouw en die had haar meegenomen naar de zondagschool. Maar ja, toen werd Jenny ziek. Ze kreeg TBC. Een longziekte. En in die tijd, dan stierf je daarvan. Die buurvrouw had geregeld dat de dominee bij haar zou komen. Dominee Richmond. En die zag wel dat Jenny zou gaan sterven. En hij sprak zo ruim, zo gunnend over de Heer Jezus. Maar het had geen uitwerking. En hij kwam weer een keer terug en hij sprak weer maar. En toen op een dag, toen stapte dominee Richmond die hut binnen en toen zag hij aan het gezicht van Jenny dat er iets was veranderd. Ze straalde. En hij zei, Jenny, wat is er gebeurd? Ze zei, o dominee, zo onmogelijk als het eerst was voor mij om te geloven. Zo onmogelijk is het voor mij vandaag om niet te geloven. Ik moet, ik mag, ik kan geloven. Bij God is het mogelijk. En ze vertelde ook aan die dominee hoe dat was gekomen. Ze zei, dominee, ik las in mijn Bijbeltje het gebed van die moordenaar aan het kruis. Ik las zijn gebed. Ik las de verhoring. En toen mocht ik geloven dat God ook op mij niet meer toornig was. Net als bij die moordenaar. Ze zei, ik mag leven omdat hij stierf. Ze zei, hij is zo'n volmaakte zaligmaker voor zo'n zondaar als ik ben. O, dominee, wat een genade, wat een liefde. Ik kan het grote wonder maar niet begrijpen. Dat God zijn zoon gegeven heeft om mij te verlossen. Dat is geloven. Dat je zo overtuigd wordt van Gods liefde. En dat je al je harde, slechte gedachten van God gaat kwijtraken. En daar richt het geloof zich op. Het geloof richt zich niet op zichzelf. Dat is een valstrik, hè. Dat een gelovige te veel met zijn eigen geloof kan bezig zijn. Is mijn geloof groot genoeg? Is het echt genoeg? Nou is het geloof wel onmisbaar. Maar we moeten oppassen, gemeente, dat wij het geloof niet te belangrijk maken. Je zou het geloof kunnen vergelijken met een touw. Iemand die in het water ligt. Nou, er is genoeg water hier in Haringsveld, Sliedrecht. Hè? In het water ligt, je kan niet zwemmen. Je bent bezig te verdrinken en dan komt er iemand langs. En die gooit jou een touw toe. En die trekt je naar zich toe. Uit dat water. Waardoor word je gered? Door de touw? Nee, er zal niemand zeggen, dat touw heeft mij gered. Dat touw was wel nodig. Zonder touw ging het niet. Maar het was niet het touw waardoor je gered bent, maar het was die man aan de kant die dat touw toewierp. Je keek naar hem. Zo richt het geloof zich niet op het geloof, maar het geloof richt zich op die man daar aan het kruis. Die nu in de hemel is als een voorspraak. Het geloof richt zich op de liefde van de Vader die zijn zoon gegeven heeft. En dat zien op God de Zoon en dat zien op God de Vader, dat is het werk van de Heilige Geest. En daar wil de Heilige Geest Johannes 3 vers 16 voor gebruiken. En dan heeft het geloof te maken met veel tegenwind. Gelovige gemeente, dat gaat nooit van een leien dakje. Als het van een leien dakje gaat, dan is het geen geloof. Het geloof ervaart heel veel zwakheid en strijd. Het wordt steeds weer in het nauw gedreven. Het geloof heeft te maken met heel veel tegenwind. Het geloof is vaak zoals bij die vader die het riep. Ik geloof, Heere, kom een ongelovigheid te hulp. Abraham, hè, dat was de vader van alle gelovigen. Maar hij had ook geen volkomen geloof. En wanneer wij op de Heere gaan vertrouwen, gemeente, dan moeten we eerlijk zeggen, Heere, mijn geloof is niet volkomen. Maar wat de Heere toerekent, dat is wel volkomen. Wie gelooft, daar gaat God ruilen. Dan zegt de Heer Jezus, geef mij je zonde. Krijg je mijn genade. Geef me je veroordeling, krijg je mijn vrijspraak. Geef je jouw vloek, krijg je mijn zegen. Geef me jouw dood, krijg je mijn leven. Dan heb ik het eeuwige leven. Daar begint het eeuwige leven. Niet verderven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Ook een moeilijk woord in de tekst om te begrijpen. Eeuwig leven. Wat is dat? Dat is dat je zo vertrouwelijk met God mag omgaan. Zoals een kind met een lieve vader, met een lieve moeder. Gods kind. Met de allerliefste, de allervolmaakste vader. Dat is eeuwig leven, dat je vriendschap hebt met God. Vrede. Hem liefhebben, maar nog veel meer dat Hij mij lief heeft. En dat Hij mij overspoelt met zijn liefde. Dat geeft vreugde, dat hoort ook bij het eeuwige leven. Een leven toegewijd aan de Heere. En daarin mijn grootste vreugde hebben om voor de Heere te leven. Zou je het willen? Niet langer meer een tegenstander van God, maar een medestander. Geen hater van heiligheid, maar een liefhebber van heiligheid. Geen liefhebber van de zonde, maar een hater van de zonde. Dit eeuwige leven begint, gemeente, op het moment dat we gaan geloven. Waar mijn zonden vergeven zijn. Tegelijk hier op aarde is er nog wel heel veel strijd. Er kunnen er over dat eeuwige leven nog hele donkere schaduwen vallen. Als ik weer toegeef aan de zonde. Als er een scheiding weer komt tussen de Heer en mij. Je kan zo ingezonken zijn. Zo geesteloos. Kan zo ver wegleiden. Daar ben ik als een dor en dorstig land. We zijn hier nog op vijandig gebied. En we zijn onderweg. Maar straks zal het eeuwige leven tot volle ontplooiing komen. Dan nooit meer zondigen. Nooit meer God ongehoorzaam zijn. Nooit meer struikelen. Straks zal ik nooit geen last meer hebben van ingezonkenheid. Hoef ik nooit meer te vechten tegen mijn ongeloof. Een leven vol verrassingen. En steeds weer nieuwe verrassingen. Dat is het eeuwige leven. En nooit geen teleurstellingen meer hebben met jezelf. Maar Hem volmaakt dienen. Nacht en dag. En het nooit zat worden. Er zijn geen dagen meer, gemeente. Maar als er dagen zouden zijn, dan zou iedere volgende dag nog weer mooier zijn dan de vorige. Augustinus noemde het eeuwige leven het hemelse feest. Hij zei, daar wordt iets gevierd dat nooit meer voorbij gaat. Maar dat eeuwig doorgaat. Want daar is God. En daar wordt gezongen, halleluja. Lof zij het Lam, die onze zonde op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is en hij leeft. Die het volk dat hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt. Dit is het eeuwige leven. Amen. Wij gaan daarvan zingen met Psalm 34. Het 11e vers. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Psalm 34, het 11e vers. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, wij danken u dat u ons vanmorgen uw woord liet horen. Geef dat het zaad gevallen is in goede aarde. En dat we het woord zullen bewaren, overleggen, overdenken, eruit leven. Wilt u het leven erdoor ook wekken en versterken. En wat niet goed was in ons spreken en denken, vergeef het genadig, Heere. Altijd weer als wij het evangelie prediken, Heere, dan uit onszelf kunnen wij er alleen maar tekort aan doen. Wij zijn niet in staat, Heer, om het ten volle te verkondigen. En toch is onze enige hoop dat u gezegd hebt dat u de dwaasheid van de prediking gebruiken zal. En dat u daardoor uw werk werken zal. Opdat u ook alleen daardoor de eer ontvangen mag. Heer, u wil ook vanavond de gemeente samenbrengen rondom uw woord. En gedenk dan ook onze vriend Dominique Bakker, Heere. Geef hem alles wat hij nodig heeft om de gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. En geef dat er veel afname mag zijn in de gemeente, Heere. En dat zo ook hier de gemeente mag groeien en bloeien. Uw naam tot eer, de gemeente tot heil. O Heere, onze ogen zijn op u. Zie ons aan in genade. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En laten we ook vers 11 zingen. Loof, loof de Heer, gij zijn het lege scharen. Wie er lust het is, op zijn wenk te staren. Psalm 103, vers 2 en vers 11. Thank you.
gaat heen naar uw huis en bewaar het woord en ontvang met binnen de harten de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.